De vergadering is heropend en ik wil u graag de gelegenheid geven om te reageren nog op de moties na het fractieberaad. En ik begin bij de Dorpen Centraal. Mevrouw Kempering.
Over de eerste kunnen we kort zijn, daar zijn we mee eens. Even kijken. Ten aanzien van de bibliotheek waren we wel even benieuwd naar... het antwoord van het college. de veiligheid is voor ons een groot goed. Dus wij denken dat wij gewoon akkoord moeten gaan met deze motie. Zeker ook omdat wij het heel belangrijk vinden dat er een goede verbindingsweg is naar de A1. En dan is veiligheid daarbij ook een belangrijk punt. Wij vroegen ons wel af wat deze motie dan gaat doen op de begroting als je in één keer een fietspad gaat aanleggen.
Komt in het antwoord. Wegbescherming, bermbescherming. De graskeien.
Mee eens.
Thuisverzorging reisdocumenten.
We wilden nog wel even de antwoorden van de wethouder horen, maar in principe zijn we
of
eens.
Of van de burgemeester.
Of van de
maar dat maakt niet uit. Het zijn er toch meerdere. Dan vrijwilligers en mantelzorgers.
Daar wachten we nog even het antwoord van het college.
Ja. En de onroerend zaakbelasting?
We hadden wel heel erg het gevoel dat het een beetje symboolpolitiek is. Maar wij vinden het wel belangrijk dat afspraken worden nagekomen. Dus wij zijn daarmee eens.
Akkoord. En het CDA wilde ook één motie meenemen in het fractieberaad.
Mevrouw Rendink.
Ik heb wel een opmerking over de motie van meneer Wessels over de bibliotheek. Die 1,2 miljoen om die opnieuw te gebruiken voor de bibliotheek. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik zie dat er een subsidie gegeven wordt voor de bibliotheek van €450.000 tot 2017. Dat er personeelskosten zijn in 2015 van €331.100 met 4,79 FTE, dan denk ik dat ze daar behoorlijke hoge personeelskosten hebben. Dus er kan wel op een andere manier bezuinigd worden, ons inziens.
Dus u volgt de motie niet, vooralsnog niet?
Vooralsnog niet, nee.
Okay. Meneer Wessels, wilt u daar nog op reageren?
Voorzitter, dank u wel. Ik ken die getallen niet zo goed. U kent blijkbaar precies hoe de personeelsbezetting is. Ik ken die niet. Ik kan vanaf hier niet beoordelen of daar te veel personeel is of te weinig. Kennelijk kunt u dat wel.
U hoort mij niet zeggen dat ik vind dat het te veel personeel is. Ik zeg dat met een begroting met een subsidieverstrekking van €450.000 tot 2017 en personeelskosten €331.100, dan denk ik dat je forse personeelskosten hebt voor dat minimale aantal FTE. Dat is wat ik zeg.
Ja, en u zegt dat daar nogal wat te bezuinigen valt. Dat kan ik niet beoordelen vanaf hier.
Goed. Dat laten we dus even in het midden.
Nou ja, en dan hoort daar natuurlijk bij dat de bezuiniging pas in 2017 ingaat. De wethouder is drukdoende met gesprekken. En het lijkt mij, om daar al op vooruit te lopen, lijkt me niet goed. Dus ik denk dat de gesprekken afgewacht moeten worden en dat we dan gaan kijken hoe en wat. Maar om daar nu al op vooruit te sorteren, dat lijkt me niet goed.
Dat was, voorzitter, dat was de reden waarom ik zo lang met die motie gewacht heb. Ik dacht ook van in december komt de wethouder met een nieuw plan, daar kan ik op wachten. Maar toen kwam wel de motie van de OZB. Toen dacht ik, nou moet ik oppassen, want anders is het geld weg. Dus vandaar dat ik het nu gedaan heb. En ik hoop dat het niet nodig is en dat er in december een geweldig plan komt wat voor de bibliotheek heel gezond is.
En dat hopen wij ook.
Goed, gaat u nu horen?
Ja, of u het nu gaat horen. Ik hoor regelmatig de naam van de wethouder voorbij komen. Dus volgens mij is het ook goed om...
Mogen wij ook nog reageren op de motie van meneer Wessels? Wij vinden het een hele sympathieke motie. En, maar wij willen toch eigenlijk even afwachten waar de wethouder mee komt, of de bibliotheek zelf. Omdat zij vorig jaar een opdracht gekregen hebben en daar hebben we eigenlijk nog niet veel resultaat van gezien. Dat willen we liever afwachten.
Oké. Okay. Wethouder De Wit.
Nog een keer wethouder, dus je bouwt de spanning wel op. Maar om een antwoord te geven op eigenlijk de motie die is ingediend door de heer Wessels. U geeft in de motie aan dat het grote gevolgen gaat hebben voor vestigingen in Albergen en Geesteren. En dat betwijfelen we. We zijn momenteel bezig met de BIEB, de CHIC in zijn algemeenheid, om te gaan kijken naar wat voor scenario's wij u kunnen aanbieden in december. Die afspraak staat en die afspraak wordt ook nagekomen. Ik heb de eerste conceptscenario's mogen zien. En daarin zien we dat wij zowel heel kritisch kijken naar de interne organisatie, maar ook kijken naar hoe wij vanuit de transities en vanuit onderwijs de BIEB een meer toekomstbestendige functie kunnen geven. En dat is een positieve ontwikkeling en daar heeft de BIEB in zijn algemeenheid ook een hele positieve rol. Daarnaast hebben we toen ook toegezegd dat het niet enerzijds alleen gericht is op een bezuiniging, maar anderzijds ook gericht is op het nadenken over een andere vorm. Dus het hervormen van de BIEB als maatschappelijk hart van de samenleving. En toen ook uitgesproken dat het niet zozeer gaat om het in stand houden van vestigingen en stenen of locaties, maar het vooral gaat om het behouden van voorziening of het goed bereikbaar maken van voorzieningen. En volgens mij ligt daar het zwaartepunt in de discussie. En in de scenario's zoals die geschetst worden en die ook aangeboden worden in december, wordt daar heel nadrukkelijk over nagedacht. En mijn advies is om te wachten tot december, daar de scenario's aan te horen en het voorstel van het college. En vandaar met elkaar de discussie aan te gaan.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder, voor uw reactie. Ik ben blij dat u zegt van als ik ervan uitga dat Albergen en Geesteren misschien dicht gaan, dat u dan zegt dat betwijfel ik, want dat biedt in ieder geval nog opening en nog perspectief. Het gaat mij ook niet om de stenen van de bibliotheek. Het gaat mij om de culturele gedachtegoed. Kunnen we dat in stand houden? En als er straks een alternatief zou komen, maar dan loop ik iets vooruit op de zaak, waarbij bijvoorbeeld in de Aloysius School in Geesteren een geweldige bibliotheek gerealiseerd wordt, in plaats van in het gebouw wat er nu naast staat, dan heb ik daar geen problemen mee. Maar ik maak mij zorgen dat het hele culturele verhaal, het hele bibliotheekgeval, dat het zal verdwijnen. En dan hebben we het niet over gebouw, maar over de mogelijkheid voor kinderen om boeken te kunnen uitkiezen. En de ontmoetingsplek voor andere mensen in het dorp, in de bibliotheek. En vele andere functies die horen bij het uitvoeren van een bibliotheek. Dus ik heb de motie ingediend omdat ik, als ik hem nu niet indien, niet weet wat er in december komt. En als u in oktober een mooi plan naar gaat, dan had ik de motie misschien nu niet ingediend. Maar vooruitlopend op misschien een eventuele sluiting, vind ik dat ik een signaal moet afgeven.
Helder. Ik ga nu één voor één de moties af en daarna zullen wij de openliggende vragen nog beantwoorden. De motie 1 over de begrotingsvorm. Wethouder Vleerbos.
Dank u wel, voorzitter. Utopische gedachten, zonnige beelden en geld over. Er waren drie woorden die ik net meegeschreven heb en die passen niet echt bij het beeld wat uw college van deze begroting heeft. Er zijn nog heel veel armslagen die in deze begroting zitten, hoewel er her en der ook mogelijkheden zijn. Vanavond is er meermalen aangehaald dat het financiële beeld van onze gemeente er heel anders voor staat dan een jaar geleden. En dat is uw college ook opgevallen. Vorig jaar was het nog schrapen, dit jaar lijkt er meer ruimte te zijn. En daar hebben wij afgelopen maanden ook werk van gemaakt. Wij zijn als college mede-ondertekenaar van een open brief die morgen naar de minister en naar de financiële commissie gaat, Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer, waarin we samen met 200 andere gemeenten de zorg uitspreken dat de financiën een cumulatie van korting kent, onverwachte tussentijdse bijstellingen kent en voorzieningen fors gereduceerd worden. De gevolgen daarvan hopen wij te kunnen voorspellen. Dat is dat we een meer voorspelbaar gedrag van het Rijk krijgen, zodat wij niet zulke vreemde sprongen hoeven te maken. Dat vooruitlopend op het tweede punt. Want uw motie die over de begrotingsvorm gaat, kent wat mij betreft twee grote brokken. Allereerst stel ik vast dat de informatiediepte in de financiële stukken die wij u aanreiken, dus de jaarrekening, de BRAPS, de begroting en het raadsperspectief, die verschillen nogal. In een jaarrekening gaan we heel diep in details en in de begroting blijven we redelijk hoog aan de oppervlakte. Wij erkennen dat verschil in informatiediepte. Dat is probleem 1. En probleem 2 is dat als we naar de begroting van volgend jaar gaan kijken, dus voor 2017, dan zit er een wijziging van de BBV tussen. En dat houdt in dat de begroting die wij u volgend jaar gaan aanbieden een hele andere zal gaan worden dan die wij dit jaar hebben aangeboden. En als je dat dan bovenop de motie legt, dan hebben we volgens mij meer dan voldoende stof om met elkaar over na te denken hoe we dat moeten gaan inrichten. En in die zin nemen we ook heel graag uw motie over. Voorzitter.
Dank u wel. Dan terugdraaien bezuinigde bibliotheek hebben we net behandeld. De Van Koersveldweg.
Dankjewel, voorzitter. De motie is helder. U suggereert daarin dat de Van Koersveldweg op dit moment onveilig is en dat het een veilige verbindingsweg moet of zal gaan worden. En u draagt ons op door een voorstel te realiseren van een fietspad. Even terugschakelen naar wat is de laatste tijd gebeurd. Er is in het voorjaar een tweede onderzoek, verdiepend onderzoek, afgerond specifiek op de verkeersveiligheid op dit gedeelte van de Van Koersveldweg. Door een onafhankelijk bureau. Zie raadsbrief 35 plus het onderzoek is u ook toegezonden. Dit onderzoek geeft aan dat fietsstroken, CQ-suggestiestroken, veiliger zijn dan een fietspad in welke variant dan ook. Dit is objectief gebeurd. Vooral de verkeersveiligheid op kruispunten scoort slechter dan bij een fietspad. En op dit moment zijn voor de fietsende scholiers al alternatieve routes uitgezet en ook brigadiers helpen bij het oversteken van deze weg. Kort samengevat, ik sta wel voor veilig fietsen. Laat dat heel duidelijk vooropstellen. Dat is één. U schetst in de motie dat het op dit moment onveilig is. U brengt me eigenlijk een beetje een lastig pakket op dit moment. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. U schetst het is onveilig. Een erkend objectief bureau zegt het is wel veilig. Zelf ben ik geen verkeersspecialist. Laat dat heel duidelijk vooropstellen. Ik wil een voorstel aan u doen van om eventueel het rapport nog eens als tussenstap te laten doorlichten. Of in ieder geval te laten presenteren waarom men tot die uitslag is gekomen in het onderzoeksrapport. En met deze informatie gericht een keuze met u te maken. En dan kan ik, als we die tussenstap kunnen doen, dat we allemaal dezelfde informatie hebben. En dan kunnen we meteen begrijpen van wat voor soort fietspad het zou moeten zijn. Dus eerst een kleine tussenstop en dan een integraal voorstel. Dat zou dan mijn voorstel zijn of mijn antwoord zijn aan de hand van deze motie. Ik weet niet of u daarmee kunt instemmen.
Als u vragen heeft, dan kunt u het ook stellen. Maar u krijgt straks eventueel nog de gelegenheid voor schorsingen, dat u dit intern kunt bespreken. U hoeft nu niet.
Nee, maar in vraag is wat voor tijdspad denkt de wethouder?
Nou, volgens mij is even een toelichting van een onderzoeksrapport. Dat kan van mijn part januari volgend jaar zijn, dus vrij kort. Misschien zelfs december al, zodat we weten van wat zijn daar de beweegredenen om tot het antwoord te komen. U hebt uw eigen beweegredenen en dan kan ik daarna gewoon wel desnoods die motie uitvoeren. Maar daar zijn we even op dezelfde diepgang bij gepraat.
Meneer Oudelijkhuis.
Des is rapporten gelezen te hebben. Zie je dat daar ook door de gemeente een behoorlijk programma vereisend wordt gesteld aan het betreffende fietspad. En we hebben met elkaar ook binnen de fracties wel eens over gehad, of tussen fracties wel eens over gehad. Als je dat programma vereisen op een heel andere manier zou insteken, is natuurlijk de uitvoering van zo'n fietspad vele malen goedkoper als de insteek zoals het nu gekozen is. En het is ook onze overweging, het is heel breed gesteld de opdracht natuurlijk, maar we hebben daar ook meer bedoeld, denk ik, om onder andere te kijken naar de randvoorwaarden die gesteld zijn door de gemeente Tubbergen zelf aan het fietspad. Zoveel afstand tot de straat, zo breed moet hij zijn, aan beide kanten moet hij zo breed zijn, allerlei voorwaarden. En volgens ons kun je daar, als je die voorwaarden op een andere manier bekijkt, ook binnen het kader van het is eigenlijk binnenboden kom, dan kun je daar op een heel andere manier mee omgaan. We hebben met elkaar gewoon een aantal keer om gesproken, volgens mij, met elkaar ten fractie van is. Dus.
Ik wil graag nog iets op aanvullen. Wat de heer Oud-Lurdekeus zegt, gaat in het rapport waar u het net ook over had, gaat uit van een fietspad wat van de weg af komt te liggen, zodat er tussen het fietspad en de weg zelf nog een plaats is dat een auto die moet oversteken daar nog tussen zou kunnen staan. In de rest van Alberg, langs de Oortmarmse weg, hebben we een fietspad gemaakt wat pal langs de weg ligt. Zo'n soort fietspad zou daar ook uitstekend kunnen. Als het langs de Oortbaansweg kan, met een eenvoudig fietspad wat pal aan de weg ligt, dan moet dat langs de Zenders of langs de Van Koersveldweg ook kunnen. En ik denk als je van zo'n fietspad uitgaat, dat je dan met heel andere getallen gaat werken dan wanneer je langs de Oortbaansweg gaat. Dus
maar het ging in het rapport niet zozeer om de kosten, maar om de veiligheid.
Ja, oké. Okay, ja, okay, veiligheid
een heel ander aspect.
Ja. Maar veiligheid kun je ook van alles van vinden. Kijk, veiligheid wordt in dat rapport gezegd van, ja, dat doordat de fietsers op de weg fietsen, wordt er minder hard gereden. En daardoor is het bij de kruisingen veiliger als je over wilt oversteken. Nou, op zich vind ik fietsers op de weg, met veel landbouwverkeer, met veel vrachtverkeer, ja, een verkeerd middel om de auto's langzamer te laten rijden. Dus ons inziens zou je beter verkeersremmende maatregelen kunnen treffen. Dat kunnen eenvoudige maatregelen zijn, waardoor er niet hard wordt gereden en het veilig oversteken sowieso veilig blijft. Maar dat het niet gebeurt dat er langzaam moet worden gereden omdat er fietsers op de weg zijn. Dat die fietsers dus gescheiden worden van het verkeer wat zich op de weg bevindt, met name het vrachtverkeer en het landbouwverkeer.
Meneer Hanning.
Dank, voorzitter. Zou de portefeuillehouder deze overweging die juist nu over de tafel gaan willen betrekken in het voorstel die dan mogelijk januari, december hier naartoe komt? Maar zoals overduidelijk, wij zien een wat andere mogelijkheden met minder kosten om het wel mogelijk te maken.
Voorzitter, volgens mij praten we over twee dingen. Van de eerste keus moet zijn, kiezen we voor een fietspad? Als het antwoord ja is, dan kunnen we debatteren over het soort fietspad en de kwaliteitseis bij het fietspad. Volgens mij moet je eerst in die twee stappen de volgorde doen. Kan dan deze vragen die u hier stelt, ik ben geen verkeersspecialist, kunnen wij die ook stellen aan het onderzoeksbureau om meer verdiepgang te krijgen en dan secure te gaan kiezen voor een mogelijke optie voor een oplossing van wat u graag wilt. Dan maken we even een kleine tussenstap en doet volgens mij voor de rest niets af aan de motie.
Ja, dat zou ik graag dan naar de schorsing op willen reageren.
Wegbescherming, bermbescherming.
Ja. Draagt het college van burgemeester en wethouders op onderzoeken welke wegen het meest gebaat zijn bij de toepassing van bermbescherming en jaarlijks structureel in aanleg van graskeien te investeren. Nou, dat onderzoek, daar kunnen we sowieso mee akkoord gaan. En met een voorstel komen is altijd mogelijk. Dus wat dat betreft ben ik blij met deze motie. Ik heb nog even één verdiepende vraag. Moet het voorstel moet zijn voor 1 mei 2016? Houdt dat dan in dat in dat kalenderjaar 2016 ook de keien gelegd moeten worden? Of nemen wij dan die uitslag mee naar het meerjarenplan onderhoud waar we ook al afspraken over gemaakt hebben? Want we gaan in januari krijgt u een tweede sessie om inzicht te krijgen over de onderhoudstoestand en de kosten voor de toekomst van met name de wegen, de asfaltwegen. Kunnen we het daarin meenemen of worden we 2016 apart scheiden en dan voor 2017 gaan wij dan verder kijken hoe wij die onderhoudskosten eventueel moeten opwaarderen? Dat is even een verdiepingsvraag van draag het college op tot.
Ja, nou, het gaat ons erom dat er gewoon, waar nodig, zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Ik ken nu verschillende wegen. Ik kwam gisteren nog over de Rikkenspoelsweg, dus de weg van Albergen naar Vleringen. Daar zie je gewoon de weg die wordt naar buiten gereden. Er ontstaan langskeuren in de weg. Er komt gewoon verkeer wat te veelvuldig half op de weg, half door de berm rijdt. Nou, zaken waar het dus snel achteruit gaat, vind ik dat je snel moet ingrijpen. Maar dat laat ik aan de deskundigheid over van medewerkers van de gemeente om te beoordelen wat wanneer zou moeten. En als het in de meerjaren onderhoudsplanning moet, voor sommige wegen dan zou dat misschien kunnen, maar zijn er misschien ook wegen die er echt om vragen om volgend jaar al aangepakt te worden.
Ja. Thuisbezorging, reisdocumenten en rijbewijzen. Ik wil dat even in het perspectief zetten van het totale dienstverlening, want daarin is het ook genoemd. U heeft daarover, over onze zienswijze op dienstverlening, is inderdaad in de presentatie laten zien wat wij daarmee beogen. Ik denk dat het een goede presentatie is en dat we in dat kader ook behoorlijk wat stappen hebben gemaakt. U heeft het net zelf ook al genoemd als het gaat om de hulp die organisatoren krijgen bij het indienen van vergunningen. Dus bij de mensen thuis of bij de indieners op locatie of dat ze op een andere locatie komen waar wij aanwezig zijn. En zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen, waarvan we stappen hebben gemaakt in de dienstverlening. Waar we minder stappen in hebben gemaakt, en dat is voor ons een grote zorg, is inderdaad de telefonische bereikbaarheid. Daar wordt constant aan gewerkt, maar er komen nog steeds lastige problemen voort. Dat merken wij zelf ook. En we zien het ook met sommige fouten die gemaakt worden als het gaat om de adressering, de ondertekening namens de gemeente Dinkeland, als het gaat om een inwoner van Tubberg en andersom. Dat hoort niet. Dat hoort absoluut niet. En er wordt met volle kracht aan gewerkt om dat soort irritante vergissingen, om die uit de weg te ruimen. Maar dat betekent niet dat we dat van de ene dag op de andere kunnen doen. Zeker niet als het gaat om de telefonische bereikbaarheid. Dat is u uitgelegd welke maatregelen daar genomen gaan worden om dat te gaan verbeteren. En wij hopen inderdaad dat we begin volgend jaar daarvan ook de vruchten gaan plukken. Maar het kost even tijd. En in dat kader moet u ook zien de mogelijkheid om, onze stap om, de documenten te gaan thuisbezorgen bij de inwoners. En daarbij hebben we eigenlijk gekozen voor de methode zoals u eerst voorgelegd. We brengen de kosten van de documenten brengen we naar het maximale bedrag wat we mogen vragen van het Rijk. En daar blijft het bij. Dat betekent overigens, anders dan in het stuk staat, dat voor de paspoorten niet 7 euro meer wordt, maar 5. Want het Rijk heeft inmiddels de kosten daarvan, de maximale kosten, met 2 euro verlaagd. Dus dat betekent dat wij maar maximaal 5 euro extra kunnen vragen voor dat document. Voor de ID-kaart is het wel 2 euro, voor het paspoort weten wij nog niet. Andere gemeenten die doen dat anders, die verhogen eerst de kosten van de documenten naar het maximale. En vervolgens doen ze de extra kosten die het kost om het thuis te bezorgen, bij keuze een bedrag daarbovenop. Hof van Twente die doet bijvoorbeeld 5 euro voor een document en 9 euro maximaal als er meerdere documenten op één adres zijn. Dus dat komt dan bovenop die maximale kosten. Dat is dus niet de methodiek die wij toepassen. Wij doen het uitsluitend naar het maximale bedrag wat van het Rijk mogen vragen. En daarvoor bezorgen we het bij iedereen thuis. Het zou heel lastig worden als wij die keuzemogelijkheid zouden doen. Want dat betekent dat we mogelijk 3 verschillende burgers hier hebben. Burgers die het altijd bezorgd krijgen. Burgers die zeggen van ik kom het wel halen. En burgers die zeggen van ik kies ervoor om het te laten bezorgen. Dat wordt administratief gezien en ook qua procedure heel erg lastig. En absoluut kostenverhogend. En dan gaan we niet de efficiëntiewinst halen die we op het personeel nu halen, waardoor die kosten zo laag blijven. We doen mee aan een pilot. En dat betekent dat we in ieder geval een jaar gaan kijken hoe dit werkt. En daarna willen we zeker gaan evalueren. En ik zou u absoluut dringend willen vragen om alsjeblieft die pilot zo te draaien zoals we hem voorstellen. Met de bedragen die u straks bij de leesjesverordening, want dan pas worden de echte bedragen vastgesteld, worden voorgelegd. En die pilot een jaar te laten draaien en na een evaluatie te kijken of het eigenlijk anders moet. En natuurlijk, ik snap best dat u zegt van ja, we moeten zeker kijken naar de kosten die het voor de burger met zich meebrengt. Maar als wij die kosten zoveel mogelijk kunnen reduceren, en nogmaals, wij doen niet op het maximale bedrag nog een bedrag om ze te laten bezorgen, maar we gaan gewoon naar het maximale bedrag. Wat dat ook door het Rijk zal zijn, hè? Dus als ook voor de paspoorten een lager bedrag, voor de rijbewijzen een lager bedrag wordt vastgesteld dan op dit moment is, dan volgen wij dat ook. Dus het is niet zo dat we dan nog weer een bedrag erbovenop zetten. Dus vandaar onze dringende oproep om vooral deze pilot te willen volgen en over een jaar serieus met elkaar om van gedachten te wisselen over het succes of niet van de pilot. Ik snap dat u daar nu niet over hoeft te antwoorden, maar ik zou u willen vragen om dat mee te nemen straks bij uw overwegingen binnen de fracties. Zijn er vragen? Want dat kan natuurlijk ook. Ja, mevrouw Ben.
Ja, ik heb een vraag inderdaad. Dienstverlening, hè, en van een bepaalde groep mensen snap ik dat het een meerwaarde is, dat het sowieso wel bezorgen op werk of waar je daar ook bent. Maar van bepaalde groep mensen is dit waarschijnlijk juist een beperking. Is er nou sprake van dienstverlening?
Omdat begrijp ik niet. Hoe kan het een beperking zijn?
Als jij thuis moet blijven om documenten in ontvangst te nemen, dat wordt niet door de brievenbus gedrukt.
Nee.
Jij moet bij een tijdsbestek van 2 uur moet jij in huis blijven. Als jij daar niet op zit te wachten, ik vind dat juist een beperking van de dienstverlening. Dan is het makkelijk gezegd van, nou goh, dan ga ik hier naar het gemeentehuis en dan haal ik hem zelf op.
Ja, maar ook dat, hè, want dan kunnen we kiezen of voor een uitbreiding van het aantal uren, hè, dat het gemeentehuis open is, want het is zeker voor mensen die, die werken, moeten ze of een part-time functie hebben,
ja,
of
ze
moeten
op de donderdag.
Maar dat betekent dus dat we of de uren moeten gaan uitbreiden, willen we diezelfde service gaan verlenen. En dat betekent dat de kosten even goed hoger worden.
Nee, ik bedoel niet of, ik bedoel en of. Dus je draait een pilot om de dienstverlening te verbeteren.
Ja.
Dan ga ik ervan uit, dan gaan wij ervan uit, dat het voor beide partijen, dus voor de groep mensen die het op wil halen, moet de dienstverlening beter worden, dus dat het thuisbezorgd was of op het werk. En ja, voor de groep die dat niet wil, moet de dienstverlening ook verbeteren en dat die het hem gewoon zelf op kunnen halen.
Nee, ik ga ervan uit dat het voor de mensen die het in principe niet nodig hebben dat het wordt gebracht, dat het in ieder geval niet slechter wordt.
Maar wel tegen kostenverhoging.
Wat zegt?
Het is wel die leesjeverhoging, ja, krijgen
dat betekent
ze wel.
Dat er, mijn inschatting is dat een groot deel van de mensen zegt van, ik vind het heel erg makkelijk dat ik niet nog eens een keertje apart naar het gemeentehuis hoef, waar ik mogelijk moet gaan zitten wachten, waar ik nog eens een keertje misschien door de regen moet, waar ik erop moet letten dat ik het ook wel ga halen. Want dat zijn allemaal dingen waar we tegenaan zijn gelopen. Want mensen, er is ook een grote categorie die vergeet het gewoon te halen. En dan ligt het hier maanden te wachten. En dan moeten wij een briefje schrijven van, oh ja, u moet uw rijbewijs nog halen.
Nou. Ja, dat begrijp ik. En daar ben ik ook van op de hoogte. Ik weet wel ongeveer hoe het ruilt en zeilt.
Oh ja?
Maar goed, die groep mensen die dus, dus waarschijnlijk niet hun identiteitskaart, dat is een kleine groep dan. Wat als zij gewoon niet thuis zijn, als het gebracht wordt? Is dat dan ook kostenvolgend? Als zij een aantal keren niet thuis zijn, of wat gebracht moet worden? Dat is hetzelfde idee eigenlijk dan dat het hier in de kazenblak blijft zitten.
Ja, maar de mensen geven zelf aan wanneer ze thuisgebracht willen of naar welk adres ze gebracht willen hebben en wanneer.
Ja, dat klopt, maar dan moeten ze dan wel thuis blijven. Ik bedoel, dat is een beetje de discussie inderdaad.
Ja, ja, maar even als u zegt ik ben toch 's middags tussen 5 en 7 ben ik thuis. Ik weet overigens niet of die tot welke tijd dat is, hoor. Zo goed ben ik niet
bij
de hoogte.
Ja, bij het ANP, dat was wel een tijdsbestek van 2 uur.
Ja, nee, maar ik bedoel, als u weet dat u tussen 5 en 7 toch thuis bent, dan vult u in tussen 5 en 7, dan ben ik er.
Ja.
Want dan ben u toch aan het koken, hè, omdat u weet dat u thuis bent, dus dan gaat u dat doen.
Ja,
of u zegt van, ik ben er niet en ik ben op mijn werk en dan laat ik het daar bezorgen.
Nou ja, goed, en dan heb je nog de bezorgkosten, dus die 7 euro, dat wordt 5 euro maximaal.
Ja.
Dat gaat van 20.000 euro aan ongedekte kosten, dat gaat dan ook omhoog, lijkt mij.
Ja, maar daar proberen we dus een oplossing voor te vinden, omdat we die efficiëntie proberen te halen binnen de organisatie. En dat is dus een stukje dienstverlening wat we graag naar de burger willen
Ja, en dat is denk ik een beetje de discussie. Is dit wel dienstverlening als jij alle mensen, alle burgers verplicht om het thuis te laten bezorgen? Is dat dienstverlening? Dat is een beetje de vraag die ik dan hier omhoog gooi.
Ja, misschien mag ik even de vergelijking doen met internetverkopen. Daarin accepteren we dat heel veel thuis wordt bezorgd. En dan geven we ook aan van, je kunt tegenwoordig ook zeggen van, ik wil tussen zo laat en zo laat, hè, met dat tracking systeem. En volgens mij zijn er juist steeds meer mensen die van dat systeem gebruik maken.
Ja, dat klopt. Maar goed, dat is een weer hetzelfde discussiepunt. Dan is bij ons in de straat, ik neem onze meestraat even als voorbeeld. Eddie de Rijk of PostNL of DHL, dat loopt, dat rijdt af en aan. Maar een heel deel van die buren is ook gewoon niet thuis. Dus de pakjes die worden ook op andere adressen bezorgd.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook niet met dit.
Nee.
Dat is ook in detail.
Nee, gaat ook niet gebeuren. Nee.
Nee.
Maar ik denk dat Eddie de Rijk, die... Nee, maar ja, laten we maar gewoon zo noemen. Want daar gaat het gewoon om.
Ja.
Die geeft een veel grotere marge aan bij dat soort bezorgingen dan wij met de paspoorten doen.